Dan is het goed om in de tegenwoordigheid van God te mogen zijn, of niet? We hebben vanmorgen echt bolwerken neergehaald. Hè? Amen. En weet je wat een bolwerk is? Dat is een werk in je bol. Vergeet dat nooit. En die mogen we in Jezus' naam neerhalen. Een werk in je bol. Vanmorgen wil ik met je gaan spreken over Gods voorzienigheid. Wie gelooft dat God voorziet? Ja, amen. Ik heb dat in mijn eigen leven zo vaak mogen meemaken. Gods wonderbaarlijke voorzienigheid. En ik wil daar iets met je over delen. Over Gods voorzienigheid in je persoonlijke leven. En ik wil met je gaan naar het onderwijs van Jezus vanmorgen. Over de voorzienigheid van God. Ik wil met je gaan naar Matteüs hoofdstuk 5. Dus als je je Bijbel hebt meegenomen, natuurlijk, we zijn in het huis van God. Dus je hebt je Bijbel meegenomen, misschien op je mobiel, of misschien heb je gewoon echt nog fysiek een Bijbel meegenomen. Dan wil ik met je gaan naar Matteüs hoofdstuk 5. Dan wil ik met je een stukje onderwijs gaan geven over de principes van Gods Koninkrijk. Over hoe je Gods voorzienigheid kunt vrijzetten in je persoonlijke leven. Dit is zo mooi. Matteüs hoofdstuk 5. En dan beginnen we bij vers 1. Eventjes, ik vind het gewoon even mooi om hier even bij stil te staan. Vers 1 en 2 en daarna gaan wij naar hoofdstuk 6. Let op wat hier staat. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. Jezus was op dat moment in Galilea. Daar had hij de meeste wonderen en tekenen verricht in zijn bediening, namelijk in Galilea en omgeving. En daar in Galilea ging hij de berg op. Ik noem het ook wel persoonlijk de Jezusberg. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En dit vind ik gewoon mooi. Gewoon een heel eenvoudige zin. Maar zo krachtig, zo diep. Daar staat hij namelijk, en hij opende zijn mond en onderwees hen. De evangelieschrijver Matteüs legt hier de nadruk op dat toen Jezus ging leren over het koninkrijk van God en ook over Gods voorzienigheid, dat er letterlijk werd benoemd en hij opende zijn mond. Lieve mensen, de Zoon van God opende zijn mond. En eigenlijk wat Matteüs wilde doen, is als het ware de lezer ervan bewust van maken, er staat iets unieks te gebeuren. Er staat iets groots te gebeuren. God, de Zoon, staat op het punt zijn mond te openen en om te spreken. En als Jezus spreekt, dan gebeuren er dingen. Als Jezus spreekt in mijn leven, dan gebeuren er dingen. Dan gebeuren er dingen. Eigenlijk wat Matteüs als het ware wil herinneren van, weet je, toen Mozes op de berg was, toen begon ook God zijn mond te openen en zo kwamen de 10 geboden in de woestijn en kwam het woord van God tot het slavenvolk dat bevrijd was uit Egypte. Maar eigenlijk wat Matteüs ook hier wil laten zien is, weet je, als God zijn mond opent, zoals in Genesis hoofdstuk 1, toen God zijn mond opende, toen werd de schepping geformeerd zoals het nu is. Toen God zijn mond opende, werden de sterren in het heelal geplaatst. Begonnen de planeten en de kosmos en de hemellichamen en alles kreeg haar vorm doordat God zijn mond opende. En hier lezen we in Matteüs 5 dat Jezus, de Zoon van God, stond op het punt zijn mond te openen en te spreken. En het is het waard. Het is het waard om stil te staan met het belangrijke feit dat als Jezus spreekt, dan gaat er dingen gebeuren. Ik weet nog goed hoe ik tot geloof kwam. En een van de dingen wat de Heilige Geest mij leerde, was aan mijn kleine slaapkamer in de stad Groningen, waar ik toen nog woonde. Ik had een hele mooie Bijbel gekregen. En die Bijbel lag open op mijn bureau. Ik had een kleine kamer van 2 bij 3 meter. En een van de dingen wat de Heilige Geest mij leerde, toen ik zo mijn slaapkamer binnenkwam en ik zag die geopende Bijbel. Ik was net tot geloof gekomen. Ik zag die geopende Bijbel liggen op mijn kamer. dat de Heilige Geest tegen mij zei, William, doe hen nooit dicht. Laat de Bijbel altijd open. Lees eruit. Want het woord van God in je leven gaat een verschil maken. Het woord van God, ik zal het nog eens zeggen, het woord van God in je leven gaat het verschil maken. Jezus zegt ergens anders, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van elk woord wat komt uit de mond van God. Dan kun je lezen Matthäus 4, vers 4. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van elk woord wat komt uit de mond van God. Als jij net zo vaak zou eten als je de Bijbel leest, zou je nog in leven zijn. Als je net zo vaak zou eten als je de Bijbel leest, zou je nog in leven zijn. Wij hebben het woord van God nodig, want dat is ons dagelijks brood voor onze geestelijke mens om te kunnen groeien. Om sterker te kunnen worden. En ik wil tegen jou zeggen, broer, zus, laat dit boek nooit gesloten op je kamer liggen. Maar hou het open. Omdat als God zijn mond opent, dan gaat het verschil maken in je leven. Ik wil met je gaan naar Matthäus 6. Matthäus 6, dan gaan we het hebben over wat leert Jezus nou? Wat het verschil gaat maken in je leven. Ik wil met je gaan hebben, zoals ik al zei, over de voorzienigheid van God. Matthäus 6 begint over het principe van geven. En dan heeft hij het over bidden. En dan heeft hij het over vasten. Weet je wat vasten eigenlijk is? Je verandert even voor een periode van dieet. Je verandert even voor een periode van dieet. Je eet niet meer vlees. Geen kebab. Maar eventjes het woord van God. Want dat gaat een verschil maken in je leven. Matthäus hoofdstuk 6. En dan gaat het hier hebben over een geweldige principes over de godsvoorzienigheid. Vers 19. Verzamel u geen schatten hier op aarde, waar mot of roest ze verderven, waar dieven kunnen inbreken en stelen. Maar verzamel u schatten in de hemel, waar mot of roest ze niet verderven, waar dieven niet kunnen inbreken. En dan staat hier in vers 21, want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Waar is op dit moment jouw hart? Waar gaat je hart op dit moment naar uit? Weet je, ik heb iets ontdekt in mijn persoonlijke leven. Als ik nooit bereid ben om een deel van mijn schat te geven aan God, dan moet ik me afvragen of ik wel bereid ben om een deel van mijn hart aan God te geven. Als ik nooit bereid ben om een deel van mijn schat te geven, dan moet ik me afvragen, ben ik wel bereid om een deel van mijn hart te geven, omdat de Bijbel leert, waar je schat is, daar is je hart. En mijn vraag voor morgen is, wat is jouw schat? Want dat wat jouw schat is, daar ga je prioriteit naar uit. Als ik aan jou vraag wat jouw geloofsleven is en wat je visie is in je geloofsleven, je kunt hele mooie verhalen, ik kan hele mooie verhalen vertellen. Maar eigenlijk het beste bewijs om te laten zien wat mijn visie is in mijn geestelijk leven, is dat ik jou mijn bankafschrift laat zien, want daar is mijn schat. En mijn bankafschrift zegt meer over mijn geloofsleven en wat ik geef in het koninkrijk van God dan mijn woorden. Maar waar je schat is, daar is je hart. Ik weet nog goed, toen Natasja en ik gingen trouwen, we hadden het helemaal niet breed, maar we gingen staan op de belofte van God. En we kregen toen een telefoontje van een zuster. Die had een artikel gelezen in een christelijke magazine. Over onze getuigenis dat wij de weg gingen van God om te gaan trouwen. Kan je nog herinneren, Tasje? 30 jaar geleden. We waren nog zo jong. Zo verliefd. Nog steeds. En we kregen een telefoontje. Een zuster die wou ons ontmoeten halverwege ergens in Nederland. En die wou ons een gift geven. En ik dacht bij mezelf, waarom kan je het gewoon niet overmaken via de bank? Waarom nou halverwege ontmoeten? Maar die vrouw die zei van, ik wil je echt iets geven. Want we kunnen misschien elkaar ontmoeten halverwege Nederland. Nou, Natasja en ik, we hadden toen nog een hele kleine... Ja, echt een auto, dat is verschrikkelijk. Er was zoveel rookontwikkeling achter die auto. Dat fietsers die stonden naast de kant, zeg maar, met een monster voor. Maar goed, we gingen dus erheen. En we kregen een gift halverwege op een parkeerplaats ergens, weet niet meer waar. Nou, echt, van een gigantisch bedrag. Dat die vrouw, die was zo geraakt dat wij stonden op de belofte van God. Dat ze ons ging zegenen, ons huwelijk ging zegenen. Echt waar. Het was echt bijzonder, bijzonder. Weet je, God voorziet. Maar mijn vraag vanmorgen is, waar is je hart? Want waar je hart is, op die weg sta je. En weet je wat de Bijbel leert als het gaat over de weg? Want je hart plaats je op de weg waar je hart jou hebben wil. En de Bijbel leert in Spreuken 3 vers 5... vertrouw op de Heere met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Weet je, het maakt niet uit wat voor intenties we hebben in dit leven... We kunnen intenties hebben om gezond te leven. We kunnen intenties hebben om onze doelen te bereiken in ons leven. We kunnen intenties hebben om meer tijd te nemen in ons huwelijk, in onze relatie. Meer tijd te nemen op onze, misschien voor hobby's of wat dan ook. Maar uiteindelijk brengt ons hart op de weg, zeg maar, waar het hebben wil. En elke weg, of het nu ons financiën is, onze gezondheid, onze vrije tijd. Als het nu is om onze relaties, ons huwelijk. Als het nu gaat over onze familie. Elke weg heeft zijn bestemming. Ik kan wel de intentie hebben om gezond te leven. Maar uiteindelijk breekt mijn hart daar op de weg met een specifieke bestemming. Ik kan wel de intentie hebben, maar uiteindelijk als ik roofbouw plegen op mijn lichaam. En ik bevind me op die weg. Dan zal dat ook mijn bestemming zijn. En dat is het principe van de weg, noem ik dat. En niet jouw intenties brengen jou bij je bestemming. Maar je moet gaan kijken op welke weg wandel ik in mijn leven. Want gezondheid is een weg. Je financiën is een weg. Je hobby's zijn een weg. Je studie is een weg. Je familie is een weg. Je relatie is een weg. Jouw opvoeding aan je kinderen is een weg. En dan moet je gaan kijken, waar leidt die weg mij naartoe? Hier spreekt Salomo, de meest intelligente man die in het Oude Testament heeft geleefd. Er was geen intelligente man geweest dan Salomo in het Oude Testament. En Salomo zegt, als het gaat om je bestemming, dan moet je niet leunen op je eigen inzicht. Je moet niet leunen op je eigen inzicht. Maar je moet gaan vertrouwen op de Heer. Hij, staat in vers 6, zal al je wegen recht maken. Soms hoor ik mensen die komen naar me toe met een heel verdrietig verhaal over wat hun overkomen is in hun leven. En je luistert naar en je raakt ook verdrietig en je wordt ook emotioneel en je huilt mee. Maar op een gegeven moment, dan, terwijl je aan het luisteren bent, dan ineens ga je even nadenken. En dan ga je even kijken welke weg die persoon heeft bewandeld. En dan kom je tot de conclusie, terwijl je naar het verhaal hoort en je kijkt naar de weg die die persoon heeft bewandeld, dat je ineens erachter komt, maar wat heb je gedacht? Wat heb je gedacht? Je bent op deze weg gaan wandelen. En niet jouw intenties bepalen jouw bestemming, maar de weg waarop je verkeert bepaalt jouw bestemming. En misschien herken je dat wel, dat je naar iemand luistert. En achteraf denk je van, maar wat heb je anders verwacht? Als je geen tijd neemt voor je gezin, als je geen tijd neemt voor je relatie, als je zo omgaat met je financiën, als je roofbouw pleegt op je lichaam, wat een tempel is van de Heilige Geest, wat had je verwacht? En soms komt mijn duchtigheid ineens boven. En dan luister ik en denk ik van, ja, maar wat heb je verwacht? Ja, maar ik heb het nooit verwacht. Nee, maar niet jouw intenties bepalen jouw bestemming. Maar jouw hart brengt jou op een bepaalde weg. Welke weg verkeer je? De vreugde des Heren hebben we vanmorgen gehoord en gezongen en geproclameerd. Een profetisch woord is gesproken. De vreugde des Heren is mijn kracht. Weet je, voor mij is de vreugde des Heren als een geestelijke olielampje. Net zoals in de auto, als je oranje lampje brandt in de auto. Voor degenen die niet zo verstand hebben. Het kan zijn dat je olie bijna op is in de auto. En als die oranje lampje begint te knipperen, advies, rij niet door. Want als je doorrijdt, wat gebeurt er dan? Dan gaat je motor stuk. Jouw oranje lampje van je olielampje in je relatie met Jezus is de vreugde des Heren. En als de vreugde des Heren begint te knipperen in jouw leven. Als de vreugde des Heren begint te knipperen in je leven. En die oranje lampje begint te branden. En je mist de vreugde des Heren, wat onze kracht is. Je begint die te missen in je leven. Dan zeg ik tegen jouw lieve broer en zus. Stop met wat je doet. Stop met wat je doet. Want de vreugde des Heren is mijn kracht. En ik heb de kracht van God nodig in mijn leven. Ik heb de kracht van God nodig in de bediening, op de wegen die God me heen stuurt. Ik heb overal de kracht van God nodig. En als ik doorga en ik negeer die olielampje in mijn leven, dat ik de vreugde des Heren ontbreekt in mijn leven, moet ik stoppen en teruggaan naar de bron, naar Jezus. Mijn vraag voor morgen is, hoe staat het met jouw olielampje? Hoe staat het met jouw vreugde des Heren? Heb jij de vreugde van God in je leven? Brandt die in je leven? De vreugde des Heren. Zo niet, kom dan naar die bron. En laat Jezus je vullen. Laat Jezus je hart vullen. Weet je, Jezus noemt hier van, als je schatten verzamelt hier op aarde, dan kan mot of roest ze verderven. Mot of roest zijn de twee kleinste dingetjes, vijanden, voor jouw schat hier op aarde. Een mot is, ik weet niet of jullie weten, ja, natuurlijk, jullie weten wat een mot is. Dat is een insect, een soort nachtvlinder. En wat die nachtvlinder doet, hij legt eitjes in je klerenkast. En die eitjes worden larven. En die larven, die eten jouw textiel op. En als je een hele creatieve mot heeft, weet je wat die ook kan doen? Die kan ook naar je keuken toe gaan. En die kan larven in je eten plaatsen. En dan eten die larven, hapje voor hapje, zonder dat je het door hebt, je eten op. Kijk, als het stamppot is, vind ik niet erg. Laten we maar vol vreten stamppot. Maar rijst? Nee. Bamisoep? Nee. Daar moeten we dan blijven. Lumper? Nee. Rosoles ook niet. Stamppot vind ik niet erg. Snert? Liter snert. Laat ze niet te snert maar opeten. Vind ik niet erg. Maar Jezus laat hier zien dat als je bezig bent met het verzamelen van schatten hier op aarde, dan zijn het de kleine dingen die jouw schatten kunnen bedreigen. Ik weet van een rapper die kwam vanuit de armoede en werd die bekend. En hij had altijd als doel, ik wil een hele dure sportwagen wil ik kopen. Dat was voor hem een stukje prestige, een stukje aanzien. Hij wou een Ferrari hebben van, weet je wel, 2,5 ton. En het eerste wat hij deed toen hij zijn geld kreeg, hij kocht die Ferrari van 2,5 ton. En toen hij die Ferrari had gekocht van 2,5 ton, weet je wat hij schreef in een interview? Voordat ik die Ferrari had, had ik nog nooit angst gekend. Maar toen ik eenmaal 250.000 euro had betaald voor een auto en die auto stond voor mijn huis, ik werd bang. Ik durfde niet eens in mijn Ferrari te rijden. Omdat ik bang was dat deze auto van 250.000 euro, dat die beschadigd zou raken. Dat ik tegen de stoeprand zou gaan rijden. Dus hij plaatste zijn Ferrari in de garage en hij heeft er nooit in gereden. Hij was bang, hij had de beveiliging geplaatst, camera had hij geplaatst, hij had een hek geplaatst om zijn huis. Hij was bang omdat hij bang was dat zijn auto zou worden gestolen van 250.000 euro. De Bijbel zegt in Deuteronomium 28, vers 12: de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult het zelf niet hoeven te lenen. Dat is een belofte. Dat is een belofte die vrijgezet gaat worden in ons leven. Als we drie dingen doen, schrijf maar op drie dingen. Namelijk, waar Jezus begint. Matthäus 6, 1 vers 4. Geven. Matthäus 6, vers 15. Bidden. En Matthäus 6, vers 16 tot en met 18. Vasten. GBV. Dat is niet gereformeerd bond vrijgemaakt. Maar we zijn een gevende, biddende en een vastende gemeente. En de Bijbel leert, als je dat doet in het verborgene, je doet dat in het verborgene. Weet je, ik heb geleerd door in het verborgene, dat is jouw stille tijd met God. En je gaat God zoeken. Mijn stille tijd met God. Weet je wat er gebeurt? Voor mijn gevoel, in de geest ervaar ik, als ik dat doe en ik kom tot Jezus in mijn stille tijd, in mijn binnenkamer, dan heb ik oogcontact met Jezus. En vanaf het moment dat ik oogcontact heb met Jezus, ga ik de dingen zien vanuit een ander perspectief. Weet je, en onze relatie met God, om vanuit de voorzienigheid van God te kunnen leven, kan alleen als wij oogcontact houden met Jezus. Dat is geven in het verborgene. En je doet het alleen voor de Heer. Je zegt tegen de Heer Jezus, hey, ik wil zegenen, ik wil geven. En ik doe dat voor uw koninkrijk, de opbouw van uw koninkrijk. Ik wil geven, zodat u tot uw doelen kunt komen, ook in mijn leven. Ik doe dat in het verborgene. Ik laat niet zien zoals Jezus waarschuwt in Matthäus 6, dat je het openlijk gaat doen. Nee, maar ik doe het in het verborgene. Ik doe het voor u, Jezus. Dan heb je oogcontact met God. En als je bidt... Weet je, de Bijbel zegt, hem is gegeven de naam boven alle namen. En weet jij wat de namen zijn van je problemen? Want als je pas weet wat de namen van je problemen zijn, dan pas kun je de naam van Jezus erboven plaatsen. Want de naam van Jezus is de naam boven alle namen. Maar soms komen wij in de tegenwoordigheid van God en wij proclameren Jezus, u bent de naam boven alle namen. En we proberen Jezus boven onze omstandigheden en situaties te plaatsen. Maar we hebben geen naam voor onze problemen. We hebben nog niet ontdekt wat de naam is van de strijd die we hebben. Wat de werkelijke naam is van de dingen waar je mee worstelt in je leven. Je kunt wel een algemene categorie noemen, maar nee, maar ga doordenken, ga bidden, ga nadenken. En ga achter elk probleem of situatie of waar je ook doorheen gaat. Ga zoeken wat de werkelijke reden is. Dan zal het een naam hebben. En als je dan de naam van Jezus gaat plaatsen boven die naam. Het maakt niet uit wat voor naam, wat ook maar waardig is in deze schepping om een naam te dragen. Al ben je bang voor tarantula's, weet ik veel wat dan ook. Als je weet hoe die heet. En je plaatst de naam van Jezus erboven. Of de naam van ziekte, of de naam van wat dan ook, van situatie. Als je de naam weet en je plaatst de naam van Jezus erboven, dan heeft het autoriteit. Dan heeft het kracht. Ook in tongen bidden, lieve mensen. Als ik in tongen bid, het is krachtig, het zet iets vrij. Vanmorgen ook. Ik geloof echt dat de Heilige Geest is een dieptewerk aan het doen. En hij wil je vrijzetten. Maar als jij in je stille tijd, in je binnenkamer, in tongen gaat bidden, vergeet nooit de naam van Jezus. Als ik in tongen bid, alles een half uur, drie kwartier, ik eindig altijd in Jezus' naam. En als ik dat doe, dan voel ik me als meer overwinnaar. Ik denk, yes. Yes, ik weet niet waarvoor ik gebeden heb, maar ik heb de overwinning. Vergeet nooit de naam van Jezus. Is de naam van Jezus groter en belangrijker dan al je schatten die je hebt hier op aarde? Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. of roest, het mot, het kan ze verderven hier op aarde. Noem maar op. Het kan je stelen uit je leven. Als u wil weten wat iemand zijn schat is. Dit heb ik geleerd in 25 jaar bediening. Luister goed naar iemands woorden. Want de tong verraadt altijd het hart. Ik zal nogmaals zeggen. Luister goed naar iemands woorden. Want de tong verraadt altijd iemands hart. En als je dat gaat ontdekken, dan ga je ook ontdekken wat zijn of haar schat is. Luister gewoon. Dan ga je ontdekken wat iemands schat is. We hebben opnieuw oogcontact nodig met Jezus. Door in onze binnenkamer te gaan en te bidden. Toen Adam alleen was, toen hij nog de enige mens was op aarde, gaf God de mens al zintuigen. Hij kon zien, hij kon voelen, hij kon proeven, hij kon waarnemen. En hij gaf die zintuigen in de eerste plaats om in relatie met God te staan. Toen de mens nog alleen was, Adam, toen hij nog alleen was, had hij al zintuigen van God ontvangen, zodat hij God kon zien, God kon horen, God kon proeven, God kon waarnemen, God kon ervaren. Dat is de reden waarom God jou, lieve broer en zus, zintuigen heeft gegeven. Niet om in een infinity loop of van je tijdlijn, van je social media terug naar het verleden te scrollen. Eindeloos zitten te scrollen naar de berichten, zeg maar, van het verleden. Nee, hij heeft jou zintuigen gegeven om in het hier en nu jou te ontmoeten. Tot jou te spreken. De Bijbel zegt verder in vers 22, de lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Weet je wat de Bijbel leert? Is dat jouw oog is een lamp. En waar jij naar kijkt, daar gaat jouw aandacht heen. De Bijbel zegt in Openbaring 3, vers 17 en 18 over de gemeente te Laodicea. Dat de gemeente zegt, ik ben rijk en ik word steeds rijker. Maar Jezus zegt, je bent arm en je wordt steeds armer. Wanneer bouw ik schatten in de hemel? Als ik geef, als ik bid en als ik vast. Als ik geef, als ik bid en als ik vast. Dan vestig ik mijn aandacht op Jezus en dan laat ik me leiden door de Heilige Geest. Dan laat ik me leiden door Jezus. Ik bid, lieve mensen, er is een doorbraak is gaande in evangelisch Nederland. Ik zie het om me heen. God is krachtig aan het werken. Maar ik had het laatst nog met een broeder over. Maar weet je, een doorbraak. Je moet je niet afvragen of er een doorbraak komt. Maar de vraag die jij en ik moeten stellen, zien we dat God doorbraak op dit moment geeft in onze omgeving? Het gaat om, waar gaat je aandacht naartoe? Ik zie grote doorbraak in Nederland komen. Ik zie gigantisch veel dingen gebeuren, wonderen, maar tekenen, maar ook de werkingen van de Heilige Geest. Ik zie het om me heen gebeuren, maar je moet het wel zien. Ik wil je daarom oproepen uit die bubbel te komen van deze wereld. Ik wil je oproepen om uit die bubbel te komen van een beperkte perspectief wat beïnvloed wordt door deze wereld. En ik wil dat je kijkt als een koninklijke kind van God. Weet je, we zijn soms als die vissen in die vijver. Een kleine vijver. Weet je, voor die vis onder water. Zijn realiteit en zijn werkelijkheid is wat hij ziet onder water. Maar buiten het water zijn er nog landerijen, landschappen, koeien, geiten. Weet ik veel wat dan ook. Daar zijn boerderijen. Er is een hele natuur. Aan die vis onder water in die vijver ziet alleen zijn eigen werkelijkheid. En dat is dat wereldje onder water in die vijver. Maar er is nog een grotere wereld daarbuiten. En dat is het koninkrijk van God. En als we daarop ons gaan focussen, lieve mensen. En des te meer wij oogcontact hebben in onze relatie met God, omdat wij geven en bidden en vasten. Wanneer voor je laatst gevast in je leven? Wanneer ben je voor het laatst van, weet je, we doen ons zo best om dieet te gaan en aan te passen, onze eten. Maar hoe zit het met jouw geestelijk dieet? We hebben nodig dat we opnieuw Jezus zien zoals hij is. Hij is de Zoon van God. Jezus, kijk naar de vogels. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet bijeen, maar toch voedt hun hemelse vader hen. Hoeveel te meer zal hij ook voor u zorgen? Ik wil tegen je zeggen, God zorgt voor je. God zorgt voor je. Want hij is almachtig. Hij is een voorziener. Toen mijn ouders gingen scheiden en ik woonde nog bij me, toen ging ik bij mijn moeder inwonen. Ik kan nog goed herinneren, als kleine jongen werd ik belast met de problemen van volwassenen. Mijn moeder wist niet hoe ze erop moest komen. En terwijl mijn vriendjes en vriendinnetjes buiten cowboy indiaantjes zaten spelen in de bossen, maakte ik me thuis zorgen, hoe komen we aan het einde van deze maand komen wij rond? En voor mijn gevoel heb ik een hele kindertijd overgeslagen, omdat ik belast werd met de zorgen van volwassen mensen. En toen ik tot geloof kwam, lieve mensen, op mijn 18e, wandelde ik en werd ik ondergedompeld in de liefde van de hemelse Vader. En God zei ik, welkom thuis. En sinds die tijd heb ik altijd in mijn leven Gods voorzienigheid ervaren. God voorziet, lieve mensen. Zoals ik al vertelde, in Winschoten, ons laatste gebouw. Ik heb tegen de Heer gezegd, Heer, ik wil wel een gebouw kopen voor de gemeente daar in Winschoten. Maar ik wil er niet aan vastzitten. Er moet een gebouw zijn die we ook weer zo kwijt kunnen. En we hebben een voormalige Aldi-pand van 2000 vierkante meter gekocht. Wat een waarde had van 1,75 miljoen, hebben we uiteindelijk voor €250.000 gekocht. Daarmee koop je in Oost-Groningen een huis. Hier niet, heb ik ontdekt. Hier koop je een schuur. Een parkeerplaats. Voor €250.000. Maar in Groningen een huis. En als je geluk hebt, ook nog een hoekwoning. En toen ik het contract ondertekende bij de notaris, liepen wij met de oudsten naar het gebouw toe en ik keek en ik zag de kadasterpapieren. En ik kwam tot de ontdekking, we hebben niet alleen het gebouw gekocht, want elk supermarkt heeft ook een parkeerplaats. Dit was een gebouw in het centrum van Winschoten. Toen zei ik tegen de broeders, ik begon eerst te lachen. Ze vroegen, ja, maar wat is aan de hand? Waarom lach je? Ik zei, nou, we hebben niet alleen het gebouw gekocht, maar ook dat parkeerplaats. Ja. Toen ineens, echt waar, een paar minuten later belde een ambtenaar op. Die ons had geholpen om het gebouw te kopen. Hij zei, William, we hebben voor mij een fout gemaakt. Want je hebt niet alleen het gebouw gekocht. Je hebt ook de parkeerplaats gekocht. Maar die hebben we eigenlijk nodig voor het winkelend publiek. Toen zei ik van, weet je, zullen we een deal maken? Je mag een parkeerplaats terugkopen voor €250.000. Ja. Ik zal u zeggen, en echt waar, hij klapte niet. Hij vond het niet leuk. Ik zei, nou, oké, laten we dan. Hij zei, dat is niet leuk, William, dat is niet leuk. Ik zei, oké, ik vond het wel grappig. Ik vond het echt wel grappig. Ja, ik snap, sommige mensen begrijpen mijn humor niet, maar ik vond het wel echt wel grappig. Ik vond het echt wel leuk. Ik vond het een goeie. Ik zei, nou, weet je, laten we een deal maken. We stellen ons gebouw, hè, de genade van God, hè, stellen we over het winkelpubliek in de binnenstad. Maar dat is de onderhoud aan jullie. Dan moet dat parkeerplaatsen, alles opnieuw geasfalteerd worden. En er moet allemaal een wegsleepregeling komen. En ik moet natuurlijk ook een parkeerplaats hebben vlakbij het kantoor van de kerk. Ja, geen probleem, we gaan het allemaal regelen. En zo voorziet de Heer. De Heer voorziet. Weet je wat je moet doen? En natuurlijk, ik snap het wel, hier in het westen van het land is meer beton dan bossen en zo. Maar toch, kijk naar de natuur. Zoek het op. En luister eventjes naar de schepping. In Jesaja 40. Wat staat er dat over Jacob die problemen had. En dan zegt God van, kijk naar de sterren. En Jacob, wat het volk van Israël vertegenwoordigde, die was moe. Ze waren moe in hun geloofsleven. Ze waren moe vanwege alle ellende die ze meegemaakt hebben. En dan wijst Jesaja 40 wijst als het ware het volk van Israël op de sterren van de hemel. En wat eigenlijk God wilde zeggen tegen het volk Israël toen ze in de benauwdheid waren. Kijk naar de sterren des hemels. Kijk naar de grootheid van mijn almacht. Kijk naar de schepping wat ik heb gedaan. En wil je al deze grote dingen, wil je al deze almachtige dingen wat ik heb geschapen, wat ik heb gemaakt, wil je dat opgeven vanwege een probleem die jij hebt in je leven, die zo groot is? Kijk naar de schepping, lieve broer en zus. Kijk wat God heeft gemaakt. Kijk naar de sterren in de hemel. En vraag je af, wil ik al deze grote dingen, wat God heeft gemaakt, wil ik die grote God opgeven wegen zo'n probleem in mijn leven? Natuurlijk, soms voelen we als die mier. Die mier die kan links kijken, die kan naar rechts kijken, die kan naar voren kijken. Maar hij zit niet in maat 47 van boven naar beneden dalen. En soms voelen we ons zo. Maar God waakt over ons. Hij is bij ons. De Bijbel zegt in Galaten 3, vers 27. Je bent gedoopt in Christus, je bent bekleed met Christus. Als jij dit beseft en je loopt straks de deur uit en je bent bekleed in Christus, ik zal je één ding zeggen. Angst en de dood en de zonde vluchten voor je weg. Duisternis vlucht voor je weg. Want niemand kan, de duisternis kan niet verblijven in de tegenwoordigheid van de Zoon van God. En als jij bekleed bent met de Zoon van God, bekleed bent met Christus, dan gebeurt er wat in je leven. Dus kijk naar de vogels in de lucht. En dan, wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten? En wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Vers 32 staat dat. Uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Of wat dacht je van Matthäus 6 vers, even kijken. Vers 7, dit is mijn favoriete tekst als het gaat om gebed. Matthäus 6 vers 7, dit is zo mooi. Als u bidt. Gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want ze denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan niet aan hen gelijk. Let op wat er staat in vers 8. Want uw Vader weet wat u nodig hebt. Staat hier? Voordat u bidt. Is dat niet geweldig? Voordat je bidt, zegt God, ik weet het al. Ja, maar waarvoor moet ik dan bidden als u al weet wat ik nodig heb? Wat dacht je van mensen in je omgeving? Wat dacht je voor de gemeente? Wat dacht je voor de zieken? Wat dacht je voor de zending? Wat dacht je voor de dingen in je omgeving waar ik graag wil? Dat jij als een licht zal zijn. En dat je Jezus gaat brengen in je omgeving. Dus daarom wil ik je aanmoedigen, lieve broer en zus. Ga geven. Ga bidden. En ga vasten. Ga er tijd voor nemen. Want dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar in je leven. Ik geloof dat. Ik geloof, lieve mensen, dat God zijn koninkrijk wil doen baanbreken in je leven. Maar dat betekent dat je bereid moet zijn om te bidden, om te vasten en om te geven. En als je dat doet, dan geloof ik dat God zal voorzien. Dat Gods koninkrijk zichtbaar gaat worden in je leven. Dat wat je zoekt, zul je ook vinden, leert de Bijbel. Maar dat betekent dat je geloof op hem moet vestigen. Zoek eerst zijn koninkrijk. Plaats het voor morgen boven alles. Zullen we gaan staan? Laten we gaan bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u hier bent. Ik wil u danken, wonderbare Jezus, dat u aan het werk bent. Ik wil u danken, Heer, dat u de gave van tongentaal hebt vrijgezet en dat u dat aan iedereen wil geven. Maar ik wil u ook danken dat u wilt voorzien. Voorzien. En Heere, als wij gaan staan op de belofte van uw woord. En we gaan u ontmoeten in het verborgene. In mijn persoonlijke relatie met u. Dan komt de hemel in beweging. Als alle ogen gesloten zijn. Als alle ogen gesloten. Ik wil je niet vragen om naar voren te komen. Maar als je hier bent. En je zegt van, hey, dit is voor mij. Mag ik dan even heel kort je hand zien? Wees vrijmoedig. Ik heb je hand gezien. Zijn er meer mensen? Ik heb je handen gezien. Ik heb je handen gezien. Ik heb je hand gezien. Ik wil je vanmorgen vragen. Vraag aan de Heilige Geest op dit moment. Boven welke namen de Heilige Geest de naam van Jezus erboven kan plaatsen. Ik bid op dit moment voor een stukje onderscheid en openbaring. De namen, de bronnen, de werkelijke reden waarom je misschien nu struggelt of misschien waar je nu strijd en moeite mee hebt, dat die geopenbaard mag worden door de Heilige Geest op dit moment in de naam van Jezus. Ik bid voor onderscheid op dit moment in de naam van Jezus. Dat je gaat ontdekken wat de valkuilen zijn. Wat de valkuilen zijn in je leven op dit moment. Ik bid op dit moment dat die namen, dat ze geopenbaard mogen worden in jouw geest. En als jij die, en misschien, er hoeft niet eens zoeken zware dingen te zijn, maar misschien krijgen jullie namen door in je leven van, hé, maar dat had ik nooit gedacht, dat die een struikelblok is in mijn leven, of dat de valkuil is in mijn leven, of dat de reden is waarom ik roof wou plegen in mijn leven. Ik roep deze naam tot aanzijn in de naam van Jezus. En als deze namen naar boven komen, misschien is het je verleden, misschien is het een verkeerde belofte die je hebt gemaakt naar jezelf toe, vanwege negatieve ervaringen. Dat je tegen jezelf gezegd hebt, ik zal nooit meer. Dan is dat een vloek geworden in je leven. Ik ben op dit moment voor onderscheid in de machtige naam van Jezus. En als jij deze naam, als je die naar boven, als je die inkrijgt door de Heilige Geest, dan wil ik je vragen om je hand omhoog te heffen. Hef je hand omhoog, kom op, hef je hand omhoog. Hef je hand omhoog. Kom in de vrijmoedigheid te staan in de naam van Jezus. Hef je hand omhoog. Dan wil ik op dit moment de naam van Jezus daarboven plaatsen. De naam boven alle namen. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is de wortel Davids. Hij is de Alfa en Omega. Hij is de blinkende morgenster. Hij is de brood des levens. Hij is mijn overwinnaar. Hij is mijn rots. Hij is mijn kracht. Hij is mijn genezer. Hij is mijn leidsman. Hij is mijn vredevorst. Hij is de roos van Saron. Hij is mijn held. Ik wil de naam van Jezus op dit moment plaatsen boven jouw leven. En ik spreek overwinning uit. Ik spreek doorbraak uit in de machtige naam van Jezus. Er is een urgentie. Ik ervaar deze urgentie. Er is een urgentie. Waarin de Heilige Geest op dit moment zegt, ik wil dat je haast maakt om in mijn tegenwoordigheid te komen. Want ik wil tot je spreken. Want de tegenstander heeft valkuilen in je leven geplaatst. En ik wil tot je spreken. Ik wil dingen aan je openbaren. Ik wil je uitnodigen. Kom in zijn tegenwoordigheid. Vader, in de machtige naam van Jezus. Doe uw werk. Doe uw werk. In Jezus' naam. Halleluja.